Goedenavond. Wat voor een mooie uitdrukking van Jacob in zijn gebed. Van als wij zo om ons toe zien. Ja, u vindt dat een doodnormale uitdrukking natuurlijk. Maar voor zo'n westerling als ik komt dat wel heel mooi over. Om ons toe zien, ja. Nou, als ik zo om mij toe zie, dan zie ik dat u er wel weer zin in hebt. We gaan vanavond Lucas 15 met elkaar lezen. In onze vervolg Bijbelstudies over het Lucas-evangelie. En Lucas 15, nou dat is dat hoofdstuk waarin u leest over een schaap en een penning en een zoon. En die hebben allemaal wat gemeen, namelijk dat ze kwijt zijn. Lucas 15, nou we lezen dat hele hoofdstuk, is niet zo'n heel lang hoofdstuk. En daar staat, al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden, deze ontvangt zondaars en eet met hen. En hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei, welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuis komt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen, wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Of welke vrouw die 10 penningen heeft en 1 penning verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat zij die vindt. En als ze gevonden heeft, roept ze vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt, wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Zo zeg ik u, is er blijdschap voor de engelen van God over 1 zondaar die zich bekeert. En hij zei, een zeker mens had 2 zonen en de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van de goederen dat me toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden, reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land. En die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten. Maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan. En geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos, wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden en u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem, kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Tot zover. Nou, is niet helemaal onbekend, hè, deze drie gelijkenissen, hè, zo mogen we het wel noemen. Drie gelijkenissen die ons bepalen uiteindelijk bij de zoekende liefde en de genade van de Heer, die zoekt naar zijn volk. Is op zich ook wel mooi, hè, om daar zo weer mee bezig te zijn. Dat is sowieso een voorrecht, denk ik, als je zomaar een tijd af mag zonderen om met elkaar bijbelstudie te doen en daarin ook even een stukje rust te vinden. Ik zat net in de auto en ik hoorde dat, het hing al een beetje in de lucht natuurlijk, maar dat Trump inderdaad Jeruzalem als, en dat werd er dus ook expliciet bijgezet, de ongedeelde hoofdstad van Israël ziet. Maar goed, ik begreep ook eigenlijk uit het bericht dat hij daarmee een wet volgt die al in 1995 in Amerika is opgesteld. Dus hij doet gewoon wat de wet zegt. Dat is ook een beetje zijn excuus. En al die andere presidenten hebben het niet gedurfd, hij wel. Hè? Nou ja, we gaan het zien. Hè, er zijn alweer allerlei verschillende mensen blij. Mensen van de ChristenUnie ook natuurlijk, ook blij. Hè, want alleen je vraagt je af, waar leidt het naartoe? Hè? Even los van natuurlijk het hele conflictverhaal. Maar we weten dat dit soort dingen allemaal een plek hebben, een plaats hebben in dat grote plan dat God heeft. En uiteindelijk zullen we ook ontdekken dat steeds meer profetie vervuld gaat worden. En dat de wereld nog zal opkijken op het moment dat de Heer zal gaan ingrijpen. En dat inderdaad Hij zal laten zien hoe het allemaal moet. Ik kreeg van de week een mailtje. Dat is van iemand van een hele grote Israël-organisatie in Nederland. En die heeft een soort nieuwsbrief. Die stuurt elke maand een mailtje door. En er staan allerlei dingen in die te maken hebben met Israël. Zo'n pdf krijg je dan, weet je wel. Vol met info. Nou ja. Maar goed, hij had er een mailtje bij geschreven. Een berichtje. En dat kwam erop neer dat we ons mochten verheugen dat God na 19 eeuwen Israël weer teruggebracht heeft in het land. Nou ja, en dat soort dingen. Hè. En dat wij dus om ons heen zien hoe de Bijbelse profetie in vervulling gaat. En hoe God trouw is aan zijn woord. Nou ja, dat soort zaken. Als je dat zo leest, dan krijg je ook al gelijk het idee van, als ik daar anders over denk, dan geloof ik dus niet in de trouw van God aan zijn woord of zo. Weet je wel, want dat wordt al een beetje lastig. Maar goed, ik trek ook gewoon een keer de stoute schoen aan. Zo ben ik eigenlijk helemaal niet. Maar goed, dit keer dacht ik van, ik mail hem terug en ik vraag of ik zeg van, bedankt voor je mailtje. Maar het is misschien wel goed om te letten op het verschil tussen de vervulling van profetie, dat is wat er gebeurt, en de vervulling van Gods beloften, dat is wat Hij doet. Daar zit het hele heireten. Als je zegt wat er nu gebeurt, dat de vervulling is van Gods belofte, dan doe je God tekort. Want er staat in de Bijbel toch heel duidelijk dat als God zijn volk terugbrengt naar het beloofde land, dan zal het in rust en vrede wonen. Nou, het woont inmiddels al, 60 jaar? Of 70 al, bijna, in het beloofde land. Maar rust en vrede is ver te zoeken. Dus, maar goed, ik heb er nog geen antwoord op gehad. verwacht dat ook niet trouwens. Nee, nee, dat zal er wel niet in zitten. Hè, maar ja, als je dan dit zo leest, want dit gaat nou ook heel specifiek over het volk waar we het over hebben, hè, het volk van Israël. Dit speelt zich ook af te midden van het volk van Israël. En ja, het is wel mooi om daar eens bij stil te staan. Ik las dat je dit kunt verdelen in drieën. Nou, dat is eigenlijk al voor ons gedaan natuurlijk. Hè. Het gaat over een schaap en het gaat over een penning en het gaat over een zoon. En degene die iets kwijt is, dat is de herder en een vrouw en een vader. Nou, ik las in een commentaar dat die herder, daar moet je bij denken aan de zoon, en de vrouw moet je bij denken aan de Heilige Geest, en de vader, daarbij moet je denken aan de vader. Nou ja, vandaar die driedeling. En nou goed, dat wordt dan er zo bij gezegd en dan vraag je af van ja, vind ik dat terug in de tekst, weet je wel. Wat je ook wel eens hoort met betrekking tot die penning, dat is dat het daar te maken heeft met de bruidschat die die vrouw ontvangen heeft en dat ze daar iets van kwijt is en dat dat dus heel erg is. Maar ja, ook daarvan moet je zeggen, ja, dat zal best, maar ik lees het niet. Je kunt dat niet zo uit de tekst halen. En ja, dat is natuurlijk toch wel de zaak dat wij ons wat dat betreft proberen te houden aan dat wat er dan uiteindelijk wel staat. En dan wordt het misschien wel minder spectaculair, maar daarmee ook wel weer des te mooier. Nou, vorige keer, toen hebben we het gehad over dat geslacht. Dit geslacht, zo staat er dan diverse keren in de Bijbel, een overspelig zondig geslacht, een ongelovig geslacht, nou al dat soort termen. En dat heeft alles te maken, hè, met de onder meer de fariseeën en de schriftgeleerden, die blijkbaar ook tot dat geslacht behoorden. En hier, daar zie je ook in het eerste en het tweede vers, zie je ze ook weer naar voren komen. Er staat al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden, deze man ontvangt zondaars en eet met hen. Nou, je komt ze verschillende keren kom je ze los van elkaar tegen. Dan gaat het over fariseeën. En dan volgende moment gaat het over de schriftgeleerden. En we hebben vorige keer afgesloten met dat gedeelte waarin de Heer Jezus een aantal weeën uitspreekt over de fariseeën. En dan zegt er een zo'n schriftgeleerde die zegt van ja, maar zo beschuldigt u ons ook. En dan gaat de Heer verder, wee ook u schriftgeleerde, weet je wel. Ja, en die schriftgeleerden en fariseeën, die behoren tot de directe tegenstanders van de Heer Jezus Christus. En zij zijn het ook, we hebben dat uiteindelijk ook kunnen lezen in Lucas 17. En zij zijn het ook die de Heer Jezus gekruisigd hebben. Dus ja, diezelfde groepering, die kom je dus hier ook tegen in het tweede vers. Er staat de fariseeën en schriftgeleerden morden onder elkaar. Want zij zien daar dat er allerlei zondaars en tollenaars bij de Heer Jezus komen. En dan spreekt de Heer, staat er in vers 3, een gelijkenis tot hen. En nou, dan kun je nog een beetje erover verschillen van mening van, nou ja, wat bedoelt hij daarmee? Maar ik denk dat het veiligst is als je zegt dat hij spreekt tot de tollenaars, de zondaars, de fariseeën en de schriftgeleerden. Tot hen. Die waren bij elkaar. Maar ik moet eerlijk gezegd ook zeggen dat het er meer op lijkt dat hij dit spreekt tot de fariseeën en de schriftgeleerden alleen. Als je dat hele hoofdstuk gehad hebt, hoofdstuk 15, dan komt hoofdstuk 16 en daar staat in vers 1, en hij zei ook tegen zijn discipelen, en daar blijkt eigenlijk uit dat datgene wat je in hoofdstuk 15 gelezen hebt, dat krijgt nog een vervolg. In het 16e vers, hij zei tegen zijn discipelen, nou zeg je van, nou is het duidelijk, de Heer Jezus spreekt hier tot zijn discipelen. Maar als de Heer Jezus uitgesproken is, dan staat er in vers 14, en al deze dingen hoorden ook de fariseeën, die geldzuchtig waren, en zij beschimpten hem. En met andere woorden, blijkbaar gebeurt het regelmatig dat de Heer Jezus spreekt tot een bepaalde groep en over de hoofden van die groep heen spreekt hij tot dan degene die tot dat geslacht behoren, spreekt hij tot de fariseeën en schriftgeleerden. Trouwens, dat 16e hoofdstuk, daar zijn we vorige keer zijn we daar niet aan toegekomen, maar er staat in dat 16e hoofdstuk, dat is namelijk dat hoofdstuk waarin het gaat over die onrechtvaardige rentmeester, die namens zijn heer even de schulden oplost die verschillende schuldenaars hebben ten opzichte van zijn heer. De een die heeft, nou, wat staat er in vers 6, 100 vaten olie is die hem verschuldigd. Dat zal wel geen ruwe olie zijn geweest. Maar dat klinkt wel meteen zo, hè? Vaten olie. 100 vaten olie en dan zegt die onrechtvaardige schuld, of die onrechtvaardige rentmeester zegt, neem uw schuldbekentenis, ga zitten, schrijf snel 50. Weet je wel? En zo lost hij eigenlijk het schuldprobleem dan even op. En dan staat er in vers 8, en de Heer, dit is trouwens nog steeds onderdeel van de gelijkenis hoor, dit is niet de Heer, onze Heer, maar die Heer van die rentmeester, daar staat, en de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij verstandig gehandeld had. En dan komt er een punt, en dan begint de Heer Jezus te spreken, en dan zegt hij, want de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht. En ik zeg u, maak u zelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon, opdat zij als u gebrek leidt, zullen ontvangen in de eeuwige tenten. Dat is een hele wonderlijke zin eigenlijk. Hè? We hadden zondag, hadden we na afloop van de dienst hier, hadden we nog even een gesprekje over de teksten in de Bijbel. En dat je soms dingen leest waarvan je dan denkt van ja, er klopt iets niet. Hè? En dat heb je hier ook een beetje mee. Tenminste, dat heb ik er mee. Dus ik zeg u, staat er in vers 9, maak u zelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon, opdat ze u als u gebrek leidt zullen ontvangen in de eeuwige tenten. Dus dat zegt de Heer Jezus, als wij dit tenminste zo volgen. Hè? Wat hier staat, zegt de Heer Jezus nou inderdaad, maak je maar vrienden met de onrechtvaardige mannen. Als je dat zo leest, dan denk je van, kun je je dat überhaupt wel voorstellen, dat de Heer Jezus zoiets zegt? Hè? Helemaal, als je naar de rest van het gedeelte kijkt, want dan zegt de Heer in vers 10, wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. Wie er onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. En helemaal aan het einde, vers 13, zegt hij, geen huisslaaf kan twee heren dienen. Want hij zal of de een haat en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de ene hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Dus zou, als je dat nou zo leest, u kunt niet God dienen en de mammon. Zou dan de Heer Jezus inderdaad gezegd hebben, maak u zelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon. Het punt is, die woorden waarmee het begint, en ik zeg u, die mag je ook, dit is goed vertaald hoor, er is niks mis mee, alleen wat ook een vertaling is, en die mag je daar met evenveel recht naast zetten, je mag ze ook vragenderwijs neerzetten. En dan krijg je, en zeg ik u, hè? Maakt u zelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon, zeg ik dat? En het antwoord erop is nee. Want dat zegt de Heer Jezus nou uitgerekend niet. En dat blijkt dus uit de rest van het gedeelte. Maak u zelf vrienden met de onrechtvaardige mammon. Ja, en die dingen die de Heer Jezus dan zo uitspreekt, en ook zijn oordeel daarin, die hoorden, staat er in vers 14, de fariseeën die geldzuchtig waren. De mammon die wordt vaak gezien als de god van het geld, de afgod van het geld. Die geldzuchtig waren en zij beschimpten hem. De Heer Jezus begint met in vers 8, als hij die gelijkenis heeft uitgesproken, dan begint hij zijn eigen commentaar daarover met wat er in het tweede stukje van vers 8 staat. Daar staat namelijk, de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht. Nou, denk nog even aan de vorige keer, toen hebben we het over dat geslacht gehad. Als je de tekst daar letterlijk vertaalt, dan staat er, want de zonen van deze eeuw zijn in hun geslacht nadenkender dan de zonen van het licht. Dus dat is nog even net iets anders dan wat je hier leest. U ziet trouwens, als je de herziene statenvertaling hebt, dat hier een voetnoot ook staat, hè, onder elkaar. En daar staat letterlijk in hun eigen geslacht. Daar heb je dus dat geslacht. Nou, dat is dan mooi dat ze dat in ieder geval letterlijk er neer hebben gezet. Maar ze hadden ook kunnen zeggen, kinderen, daar staat zonen. En wereld, daar staat eeuw, aion. Dus de zonen van deze eeuw, dat zijn die zonen van de onrechtvaardigheid. Dat geslacht wat zich altijd verzet tegen de Heer. En dat niet schroomt om daarin ook, dat niet schroomt om daarin ook gelovigen in te schakelen. Of tenminste, ja, gelovigen die onwetend zich laten inschakelen. Dat geslacht, dat is dat geslacht wat tegen de Heere gericht is. En ja, zij worden hier omschreven als de zonen van deze eeuw. Zonen van de onrechtvaardigheid, zo hebben we ze ook al gezien. Zonen van deze eeuw. En zij zijn slimmer, zegt de Heer, onder elkaar, dan dat de kinderen of de zonen van het licht zijn. Nou, dat mag op zich zelfs als een compliment worden opgevat. Is nogal wat, hè, wat de Heer daar zegt. Als je hoofdstuk 15 leest, dan begint het gedeelte. Dat begint met dat schaap. En de Heer die spreekt dus over de hoofden van de tollenaars en zondaars heen. En hij richt zich in feite ook tot de fariseeën en de schriftgeleerden. En hij begint met het schaap. Er zit een stukje overeenkomst in. Ik wil dat eventjes zo even snel met u doorlopen. Het eerste stuk gaat over 100 schapen. Het tweede gedeelte gaat over 10 penningen of drachmen. En het derde gedeelte gaat over 2 zonen. Dus 100 schapen, 10 penningen, 2 zonen. Dat is het, hè. Als je nu kijkt in vers 4a, dan gaat het wat betreft die 100 schapen erom dat er 1 kwijtraakt. 1. Als je kijkt naar vers 8, het eerste stukje, gaat het erom dat er van de 10 penningen 1 penning kwijtraakt. En als je dan naar het laatste stuk kijkt, dan gaat het er ook om, hè, dat daar 1 van de 2 zonen kwijtraakt. Nou, dan kun je nog een keer naar vers 4 gaan. Die ene, die wordt gevonden. Zo staat er in vers 4 en in vers 5. Hij wordt gezocht en gevonden. Vers 4 en 5. En in vers 8 aan het einde staat ze dat die vrouw haar huis zodanig doorzoekt dat ze het vindt, dat ze die penning vindt. En in vers 9a staat ze vindt hem, als ze hem gevonden heeft. Nou, datzelfde dat komt ook in de geschiedenis van de verloren zoon tot uitdrukking. Hij wordt gezocht, dat komt in het gedeelte van vers 17 tot 20 komt dat naar voren. We zullen laten zien dat je dat inderdaad zo kunt zien, dat hij gezocht wordt. En hij wordt ook gevonden. Dat is vanaf vers 20 tot en met vers 22. En dan wordt hij gevonden en later omschrijft de vader dat ook allemaal wat er echt gebeurt. En wat is het gevolg dat die zoon gevonden wordt? Nou, het gevolg is dat er blijdschap komt, vers 23, breng het gemeste kalf, slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. En dat staat er ook in vers 32, wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn. Dus er is blijdschap nadat het gevonden is. Nou, even met terugwerkende kracht, vers 10 gaat over die verloren penning. Daar staat, zo zeg ik u, er is blijdschap voor de engelen van God over 1 zondaar die zich bekeert. En ga je dan naar dat schaap toe, dat verloren schaap, dan staat er in vers 5, en als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders en hij roept zijn vrienden en buren en hij zegt, wees blij met mij. He, dus blijdschap, ja, dat is waar het dan op aankomt. Er is iets kwijt en staat hier allemaal in het verband van Gods handelen met zijn eigen volk, hè. De Heer geeft daar voorbeelden van. Hoe zit dat? Hoe werkt dat? En wat je dan hier met name ziet, en vooral ook in dat eerste gedeelte, hè, dat is dat je daar een herder ziet die werkelijke zorg heeft voor zijn schapen. Hij raakt daar één schaap van kwijt. Ik denk ook wel eens van, ja, je kunt ook zeggen van, nou ja, dat is een verlies van 1%. Moet je daar zo moeilijk over doen? Maar die herder, die gaat er achteraan. He, want datgene wat kwijt is, ja, dat kan wel 1% zijn. In het volgende stukje is het al 10%. En in het laatste stukje is het 50%. Wat je kwijt bent, ja, dat wil je toch graag terug. He, en nou, dat is wat hier zo naar voren komt. Ik heb ook uitgezocht in dit gedeelte hoe vaak je het werkwoord verliezen tegenkomt. Verloren, verliezen, hè, dat hoort bij elkaar. En dat woord dat komt 8 keer voor in 7 teksten in dit hoofdstuk. Dus als je iets kwijtraakt, dan wordt dat in dit gedeelte in ieder geval in 7 teksten genoemd. En in 1 tekst wordt het dan 2 keer, gaat het over verliezen. En daar komt dat dan naar voren. Dat verliezen, dat wordt eigenlijk steeds in verband gebracht met het vinden. He, dus, kijk maar even aan het einde van vers 6. Daar staat, ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. He, dus, je bent iets kwijt, maar daar staat ook gewoon tegenover dat je iets vindt. En het aantal keren dat het werkwoord vinden in dit hoofdstuk voorkomt, is ook 8 keer. Ook in 7 teksten. En ja, dat is logisch natuurlijk, omdat het vaak bij elkaar voorkomt. Als u nou even naar vers 17 gaat, dan vallen we zo even in de geschiedenis van die verloren zoon. En daar staat, en nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van honger, staat er. En nou is dat woord omkomen, wat er staat, dat is de vertaling van verliezen. Nou, dat herken je nu zo niet. Als je dat in de Griekse taal opzoekt, hè, dan moet je zoeken op een werkwoordje apolumi. En dat betekent verliezen, kwijtraken. Maar hier staat eigenlijk wat het echt betekent. Want hier staat omkomen. Dus overal waar wij in dit gedeelte lezen over, ja, dat er iets kwijt is, dat, ja, je bent iets kwijt. Nou ja, dat kun je nog een beetje, hè, daar kun je nog een beetje licht over denken. Maar als je realiseert dat het kwijt zijn of het verloren zijn in deze context, dat dat eigenlijk betekent omkomen. En daarom zegt die vader ook, hij was dood en hij is levend geworden. Dus zodanig verliezen. En dan snap je waarom er inderdaad naar dat ene schaap gezocht wordt. En waarom er inderdaad naar die ene munt gezocht wordt. En waarom, ja, dat ook allemaal weer goed komt. U weet, hè? Even een vraagje. Kijk, even bijbelkennis testen. Nou wordt het spannend. In Openbaring, daar heb je in Openbaring 9, heb je daar op een gegeven moment dat er een ster uit de hemel valt. Die ster heet Alsem. Maar die ster die valt uit de hemel en die heeft een sleutel. En die opent de afgrond. En dan komt daar uit de afgrond komt daar van alles omhoog. Inclusief een koning. De koning van de afgrond wordt die genoemd. En weet u hoe die heet? Zo, dat is nog eens even een moeilijke vraag. Als u dat nou even uit gaat zoeken, dan ga ik even wat voor mezelf doen ondertussen. Ja, het gaat echt om echte bijbelkennis, hè? Dus niet opzoeken. Ja, je mag hoor. Han die zegt, het heeft iets met? Ja. 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 Ja, de naam van de engel van de afgrond is Apollyon. Weet je wel, Apollo? Ja, de engel van de afgrond, dat is de Apollyon. En er staat bij, hè, in het Hebreeuws is het Abaddon. En zowel Apollyon als Abaddon, ja, betekenen allebei verwoester. En dat Apollyon, dat is dus afgeleid van het woord dat hier gebruikt wordt en vertaald wordt met bijvoorbeeld verliezen of omkomen. Dat is in ieder geval alvast goed om te weten, dat als je het hebt over verliezen, dat je het dan hebt over, ja, omkomen, dat je het hebt over tegenstanders van God. Apollyon, de engel van de afgrond. En je hebt het over omkomen. Als u even met mij bladert naar Matteüs 2. Matteüs 2, daar vind je de eerste keer namelijk dat het werkwoord van verliezen, dat dat werkwoord in het Nieuwe Testament staat. Matteüs 2, vers 13. Het wordt daar niet vertaald met verliezen. Maar als we het zo lezen, dan begrijpt u inmiddels wel hoe het dan wel daar vertaald staat. Zitten we midden in het kerstevangelie, dus dat is ook nog een keer een beetje toepasselijk ook. En er staat in vers 13, nadat zij vertrokken waren, dat zijn de wijzen uit het oosten die vertrokken zijn, die gingen weg bij Jozef en Maria. Nadat zij vertrokken waren, zie een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt, sta op, neem het kind en zijn moeder mee, met u mee, en vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik het u zal zeggen. Want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Nou, dat werkwoord voor verliezen, we hebben al gezien, dat is een werkwoord met een behoorlijke ernstige betekenis. En hier wordt het dan vertaald met ombrengen. Dus de eerste keer dat je dat werkwoord in het Nieuwe Testament leest, heeft het betrekking op het ombrengen van het kind. Namelijk van de Heer Jezus Christus. Laten we hem ombrengen. Dat is wat Herodes eigenlijk van plan was. En nou, daar heeft hij ook zijn plan naartoe. Je snapt al meteen daarmee aan welke kant deze Herodes eigenlijk staat. Deze koning over Israël. Want dat streven om hem om te brengen, hier is het nog maar een kind. Maar dat streven om de Heer Jezus om te brengen, dat is een streven dat komt altijd van de kant van dat geslacht wat zich tegen de Heer verzamelt, tegen de Heer en zijn gezalfde verzamelt. Dus daar heb je dat woord voor het eerst. Nou, als je nog even naar hoofdstuk 1 gaat, daar zitten we nu toch, in vers 18. In dat vers wordt voor de eerste keer het werkwoord vinden gebruikt in het Nieuwe Testament. En er staat, de geboorte van Jezus Christus was nu als volgt, terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. En dat is het werkwoord vinden. Nou zie je het werkwoord vinden hier niet staan. Dat is jammer. Ik weet niet helemaal zeker. Ik meen dat de NBG-vertaling het wel vertaalt. Maar wat er eigenlijk staat is, terwijl Maria zijn moeder met Jozef in ondertrouw was, werd zij zwanger bevonden of gevonden. Dat is wat er staat. En hier staat, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn. Maar dus de eerste keer dat je over het woord verliezen, verloren gaan, leest in het Nieuwe Testament, heeft het te maken met het ombrengen van het kind, met een hoofdletter. En de eerste keer dat het over het vinden gaat in het Nieuwe Testament, heeft dat te maken ook weer met de verwekking van dat kind. Dus zowel het vinden als het verloren gaan staat altijd in een bepaald verband met het kind. En dat is ook wat je eigenlijk vast moet houden als je Lucas 15 leest en het gaat daar inderdaad over verliezen en vinden. Dan heeft dat verliezen te maken met de totale afsluiting van de gemeenschap tussen het kind, de zoon, de Heer Jezus Christus en zijn volk. En het vinden heeft te maken juist met het tegenovergestelde, namelijk dat het volk terugkeert hè, in de ontferming van de Vader en van de Heer. En dat kan alleen maar op basis van, ja, van wat de Heer Jezus Christus gedaan heeft. Nou, we gaan naar Lucas 15. Dat verloren schaap, broeders en zusters, daar wordt over, zomaar over een schaap gesproken, door Lucas notabene. Het is in dit hoofdstuk ook de enige keer dat Lucas überhaupt over een schaap spreekt. Of schrijft. Dat gebeurt in het vierde vers. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één van verliest. Daar staat het woord schaap of schapen. En dat gebeurt in het zesde vers. Aan het einde, wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. En ja, vaker kom je het woord schaap dus in het Lucas-evangelie in ieder geval niet tegen. Waarom niet? Denk ik dan, hè, want ik, ja, dan denk je daar weer wat verder over na. Waarom niet? Nou, omdat het Lucas-evangelie, dat is een evangelie dat leidt ons in combinatie met het boek Handelingen, uiteindelijk naar de boodschap van de apostel Paulus. En de boodschap van de apostel Paulus die loopt uit in de boodschap over het lichaam van Christus. En het lichaam van Christus wordt in de Bijbel nooit vergeleken met schapen. En dus ja, alle mooie liedjes en kinderliedjes en trouwens ook Johannes de Heerliederen en alles ten spijt. Hè, maar uiteindelijk wordt dat lichaam van Christus nooit vergeleken met schapen. Wie wel vergeleken worden met schapen, dat is het volk van Israël. Hè, als het gaat over schapen, dan weet je eigenlijk wel zeker van nou, dan gaat het over Israël. Het evangelie dat het woord schaap het meest gebruikt, dat is het Johannes-evangelie. Ja, het Johannes-evangelie is dan ook een evangelie dat gaat over het volk van Israël, met name. En dat, dat volk, dat komt daar uitgebreid in, aan de orde. Misschien dat we eventjes naar het Johannes-evangelie toe kunnen gaan. Johannes 10, daar is dat bekende hoofdstuk over de goede herder. De goede herder, nou u kent die hele geschiedenis op zich wel, hè, van de goede herder en over het luisteren van de schapen naar de stem van die herder. De eigen schapen horen de stem van de herder. Dat is wat in Johannes 10 zo mooi tot uitdrukking kwam en komt. Daarom is het ook weer zo mooi dat Lucas 15 begint met de tollenaars en de zondaars die kwamen bij de Heer Jezus om hem te horen. Daar heb je ze. Dan gaan ze luisteren. Nou, en in Johannes 10 is dat ook het geval. De Heer zegt in vers 7 bijvoorbeeld, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur van de schapen. Oh ja, in vers 5, daar staat, een vreemde zullen ze beslist niet volgen, maar ze zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van vreemden niet kennen. En aan het eind van vers 4 staat, dat de schapen hem volgen, want zij kennen zijn stem. Zij horen naar de stem. Nou, in vers 14, daar staat dat de Heer Jezus zegt, ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken en ik geef mijn leven voor de schapen. En dan zegt hij, ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn, ook die moet ik binnenbrengen en ze zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. Dus daar gaat het over de goede herder. Daar gaat het niet over wat er in vers 12 staat, de huurling en wie geen herder is. Want die zorgt niet goed voor de schapen. He, ook dit is weer zo'n voorbeeld van een toespraak van de Heer Jezus, waarin hij over de hoofden van de luisteraars terechtkomt bij dat geslacht. Want dat zijn zogenaamd de herders van het volk, maar het zijn eigenlijk maar huurlingen, het zijn geen herders, het zijn mensen die hebben alleen maar hun eigen gewin op het oog, ze zijn geldzuchtig. En daarom ook die vraag van de Heer Jezus, ja wie, als je nou even je gezonde verstand gebruikt, wie, welk mens laat dan dat ene schaap in de wildernis achter en denkt van nou ik heb er toch nog 99 en het worden er vanzelf wel weer een keer 100. Wie doet dat nou, zegt de Heer. Maar weet je, dat was dagelijkse praktijk voor de leiders van het volk in de tijd van de Heer Jezus. Ach, hè, een mens meer of minder, wat maakt het eigenlijk uit? En die hadden daar totaal geen oog voor. En dat, ja, dat gaat uiteindelijk ontzettend ver. Ik wil ook even naar het Oude Testament toe. Naar het boek Ezechiël. Eerst even een paar versen uit Ezechiël 37. Daar kom je aan de ene kant de schaapskooi tegen, waar de Heer Jezus het over heeft in Johannes 10. Maar daar kom je ook de andere schapen tegen, die niet van deze schaapskooi zijn. Ezechiël 37. Nou, ja, weet je, het is een prachtig hoofdstuk. Eigenlijk zou je het gewoon het hele hoofdstuk moeten lezen, maar we lezen een paar versen uit vers 15 en wat er volgt. Daar staat: het woord van de Heere kwam tot mij. En u, mensenkind, neem een stuk hout voor uzelf en schrijf daarop: voor Juda en voor de Israëlieten zijn metgezellen. Neem dan een ander stuk hout en schrijf daarop: voor Jozef, het stuk hout van Efraïm en van heel het huis van Israël en zijn metgezellen. En breng ze bij elkaar, het ene bij het andere, tot één stuk hout, zodat ze in uw hand één worden. En als dan uw volksgenoten tegen u zeggen: wilt u ons niet vertellen wat deze dingen betekenen? Spreek dan tot hen: zo zegt de Heere Heere, ik zal het stuk hout van Jozef nemen, dat zich in de hand van Efraïm bevindt, van de stammen van Israël, zijn metgezellen, en ik zal het bij het stuk hout van Juda voegen, en ik zal ze tot één stuk hout maken, ze zullen in mijn hand één worden. Nou, en dat heeft nou te maken, hè, met de schapen van de andere stal of de andere schaapskooi. Die moet de Heere ook leiden en het zal één kudde worden. Nou, dat wordt hier uitgebeeld. Die beide, die worden in dit geval voorgesteld als hout. En die worden tot één stuk hout gemaakt, want de Heere die voegt ze bij elkaar. Vers 21, daar staat: en spreek tot hen: zo zegt de Heere Heere, zie, ik ga de Israëlieten nemen uit de heidenvolken waarheen ze gegaan zijn. Dus de Israëlieten, dat zijn niet, is niet het huis van Juda, hè, in dit gedeelte. De Israëlieten uit de heidenvolken waarheen ze zijn gegaan. Ik zal hen van rondom bijeenbrengen en hen naar hun land brengen en ik zal hen tot één volk maken. En ze zullen één koning als koning hebben. Het zullen niet langer twee volken zijn en niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn. Dus daar heb je ze. Die twee, die worden, ja, één gemaakt. En de Heer Jezus, die, of Ezechiël, die zegt hier: ik ga die Israëlieten halen uit de heidenvolken. En als je dat weer even meeneemt zo in gedachten, kijk, dit moet zijn uiteindelijke vervulling nog krijgen, hè, dat mag duidelijk zijn. Maar wat hier staat: ik zal die Israëlieten nemen uit de heidenvolken. Weet je dat dat precies is wat er gebeurt gedurende de periode van het boek Handelingen? Toen had je, en dat is de tijd die direct volgt op de aanwezigheid van de Heer Jezus hier in deze wereld. Hij had zich gericht op het Joodse volk. Maar ja, ik heb ook nog andere schapen, zegt de Heer. Als je in het boek Handelingen kijkt, dan zie je dat dat aan het gebeuren is. Er staat zelfs letterlijk, alleen, ja, wij hebben dat, tenminste ik heb dat eigenlijk altijd anders opgevat. He, want ja, dat paste beter toen in de visie van toen, zeg maar. Maar er staat notabene tijdens het apostelconcilie, hè, zoals het officieel heet, de vergadering van apostel in Handelingen 15. Hè, daar gaat het over Petrus, weet je wel. En die zegt dan, hè, dat jullie weten dat God mij van meet aan uitverkoren heeft, hè, om de deur van de heidenen te openen. En dan wordt daar gezegd dat de Heere in die tijd een volk voor zijn naam uit de heidenen aan het verzamelen is. Ja, en ik heb dat vroeger eigenlijk altijd betrokken op de gemeente van Christus. Dat is het volk voor zijn naam uit de heidenen. Maar hier gaat het dus ook over een volk dat uit de heidenvolken wordt gehaald. namelijk de Israëlieten. En ik denk ook inderdaad dat het daarover gaat in Handelingen 15. Dat moeten we niet zomaar op onszelf van toepassing brengen, maar we moeten dat weer zien in het grote licht, in de grote lijn, of in het licht van de grote lijn van Gods plan. Nou, hier gaat het over die twee volken, twee koninkrijken, maar die moeten één worden. Dat is wat de Heer Jezus, of wat Ezechiël zegt en wat de Heer Jezus daarvan zegt. Die twee, die moeten één kudde worden en er zal één herder over hen gesteld zijn. Nou staat hier ook nog in Ezechiël, en dan moeten we even naar Ezechiël 34, een beetje terug. En nou ga je steeds meer horen in de tekst die we gaan lezen, wat er eigenlijk ook al in Lucas 15 staat, in verband met het verloren schaap. Maar eventjes bij vers 1 beginnen, vers 1 van hoofdstuk 34. Daar staat: het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tegen hen, tegen die herders. Zo zegt de Heere, wie de herders van Israël, of wee de herders van Israël die zichzelf weiden. Wee de herders van Israël. Vorige keer, toen hebben we afgesloten met Lucas 11. En toen was de Heer Jezus daar bij Simon, de fariseer. Die had nog aan de Heer Jezus gevraagd, weet je nog, van wilt u bij mij komen lunchen? Of hij had aan de Heer gevraagd of hij de middagmaaltijd bij hem wilde gebruiken. Nou, dan gaat de Heer Jezus naartoe en dan begint de Heer Jezus, wee u. En hier staat, wee de herders van Israël. Eigenlijk hebben we daar gewoon met dezelfde groep te maken. Wee de herders van Israël, dat waren in de tijd van de Heer Jezus de fariseeën en de schriftgeleerden. Moeten de herders niet de schapen weiden? U eet het beste op en u kleedt u met de wol, u slacht het vet gemeste, maar de schapen weidt u niet. Het zwakke versterkt u niet, het zieke geneest u niet, het gebrokene verbindt u niet, het afgedwaalde brengt u niet terug, het verlorene zoekt u niet, maar u heerst met geweld en met harde hand over hen. Ze zijn overal verspreid zonder herder. Ze zijn alle dieren van het veld tot voedsel geworden. Ze zijn verspreid. Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke heuvel. Over heel de aardoppervlak zijn mijn schapen verspreid. Er is niemand die naar ze vraagt en niemand die ze zoekt. Wee die herders. De Heer Jezus, of de Heere, die richt zich hier op die herders. En broeders en zusters, die herders die waren er dus in de tijd van de Heer Jezus ook. Ze behoren tot dat geslacht. Ik ben op het moment een boek aan het lezen. Dat is een soort, dat komt uit de boekenkast van mijn schoonvader, weet je wel. Elke keer als wij daar nog, tenminste mijn schoonvader is overleden, maar als we daar dan komen, dan halen we wat boeken uit zijn kast en dan nemen we die mee en lezen we dan, weet je wel. En die man die mocht altijd graag lezen. Die schreef ook overal wat bij. Dus dat is dan ook alweer grappig, want dan heb je toch een soort herinnering wat je dan even hoort. Maar goed, dit boek dat gaat over de Tweede Wereldoorlog. En dat gaat in het bijzonder over die... kent u die serie van Lou de Jong? Van het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog? Nee? Dat is een soort standaardwerk. En daarin wordt het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog beschreven. Lou de Jong, zelf ook Joods, of half Joods. Die zat in Londen bij Radio Oranje. Wij hadden dat boek, die serie ook vroeger thuis. En elke keer kwam er weer zo'n nieuw boek uit. Op een gegeven moment een heel veelkleurig geheel was het. Met allerlei mooie kleurtjes en zo. Maar goed, dat boek wat ik nou lees, dat is daar een aanklacht op. En dat gaat over de twee voorzitters van de Joodse Raad gedurende de Tweede Wereldoorlog. Zeg maar even, in die tijd de leiders van de Joodse gemeenschap in Nederland. De heer Cohen en de heer Asscher. Asscher, ja. De grootvader van. Maar goed, daar kan de kleinzoon ook niks aan doen natuurlijk. Maar die hebben er eigenlijk met zoveel woorden voor gezorgd. En dat toont deze man ook aan in dat boek. dat er heel veel Joodse mensen gedeporteerd zijn naar Polen en daar ook meteen vergast zijn. En waar hij het dan over heeft, is de grote vraag van: wisten ze dat nou of wisten ze dat niet? Nou, en hij toont aan dat ze het allemaal wisten. En dan haalt hij op een gegeven moment een stukje aan wat die Cohen gezegd heeft. En die man die heeft gezegd van: ja, we kunnen beter, nou ik zeg maar even mijn woorden, maar we kunnen beter de simpele man kunnen we opofferen, zodat de leidinggevenden het langst volhouden. Hè? En toen ik dat las, toen dacht ik van: nou, dat is nou precies de houding van deze herders. Dat is ook precies de houding van de fariseeën en schriftgeleerden in de tijd van de Heer Jezus. En dat is precies, ja, waar je ziet waar dat streven ligt. Het schorrimorrie hoeven we niet te houden. En dat bedoelden ze hun eigen volksgenoten mee. Die hoeven we niet te behouden. Als wij het maar redden. Wat zeg je? Ja. Ja, één voor allen. Ja. Ja, precies. He, dus dan denk je van: ja, als de Heer Jezus die vraag stelt, wie, welk mens laat nou dat ene schaap stikken? Nou, je weet eigenlijk precies welk mens dat doet. He, dat zijn namelijk de mensen uit het geslacht dat zich tegen de Heer Jezus Christus richt. En de ene mens met een hoofdletter, die doet het niet. Mijn schoonvader die had in de kantlijn erbij geschreven. Ja, dan moet je er maar weer uitknippen. Ik weet niet of dat kan. Maar hij had erbij geschreven: het klootjesvolk is altijd de klos. Ja. Hè? Nou ja. Zo is het wel ongeveer. Hè? Hier, hè, in Ezechiël 34, daar richt de Heere zich, ja, op die leiders. Wee herders. Hè, want het enige wat je doet is jezelf voeden. In datzelfde hoofdstuk, daar staat in vers 11. En nou hoor je die mens, hè, die op zoek gaat naar dat honderdste schaap. Daar staat in vers 11: want zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan. Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal ik op zoek gaan naar mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn op de dag van donkere wolken. Ik zal ze uitleiden uit de volken, ze bijeenbrengen uit de landen en ze brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de waterstromen en in alle bewoonbare plaatsen van het land. In goede weiden zal ik ze weiden en op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Ze zullen daar neerliggen in een goede weideplaats, ze zullen grazen in de voortreffelijkste weide op de bergen van Israël. Ik zal zelf mijn schapen weiden en ik zal ze zelf doen neerliggen, spreekt de Heere, Heere. Het verlorene zal ik zoeken, het afgedwaalde zal ik terugbrengen, het gebrokene zal ik verbinden, het zieke zal ik versterken, maar het welgedane en het sterke zal ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort. Nou, hè, daar heb je het, hè? De Heere die het afgedwaalde zoekt. En de Heer die zal ze ook terugvinden ook. Hij weet precies wie hij op het oog heeft. En zijn schapen, want daar gaat het om. In vers 12 staat: ik zal op zoek gaan naar mijn schapen. Dat zijn de schapen dus die horen naar zijn stem. Dus ja, wel bijzonder, hè, dat de Heer het dus dan zo over die schapen heeft en over dat ene schaap, ja, dat kwijtraakt. We gaan even terug naar Lucas 15. De Heer Jezus die eindigt namelijk deze eerste gelijkenis met de woorden in vers 7... Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. He, omdat die zijn al rechtvaardig. Dus evenzo zal de blijdschap zijn in de hemel over één zondaar. Zoals de blijdschap is over dat ene verloren schaap, zo zal de blijdschap zijn over één zondaar. Nou, dit is eigenlijk een prachtige gelijkenis. Ik zou zeggen ter bemoediging van de tollenaars en de zondaars. Die daar ook stonden te luisteren. Dat vond ik nog wel even leuk. Ja, ik weet ook, ik snap ook wel, het zegt helemaal niks. Maar ik vond het wel even leuk. Dat woord verliezen, apolumi, dat komt in het Nieuwe Testament, komt dat 176 keer voor. En toen dacht ik, 176, dat komt mij bekend voor. Want dat is namelijk het aantal versen van Psalm 119. Dus het laatste vers is vers 176. En weet je wat dat zegt? Kent u natuurlijk uit uw hoofd. Dat zegt, ik heb gedwaald als een verloren schaap, zoek uw dienaar, want uw geboden heb ik niet vergeten. Nou, toen dacht ik van, nou, dat vind ik toch wel hè? Leuk, eigenlijk. Vind je niet? Ja, het gaat zomaar opeens over een verloren schaap. Nou ja, ik zeg er ook uitdrukkelijk bij, hè, voor wat het waard is. Maar nou de tweede. De verloren penning. Dat gaat over 10 penningen. Het woord penning is de vertaling van het woord drachme. Weet je wel, waar de Grieken nog eventueel weer naar terug wilden. Of eigenlijk heel Europa wilde graag dat de Grieken terug gingen naar de drachme, maar dat ging dan niet door. Ja, de Grexit, ja. Maar dat woord drachme, dat staat hier dus ook. Drachme betekent letterlijk een handvol. Nou, laat staan dat je de 10 hebt. Een drachme die bestond uit 4 gram zilver. Nou, ik heb vanmiddag nog even naar de koers gekeken. Dat komt neer op 1,76 euro. Ja, dat, dus moet je daar nou je hele huis voor overhoop halen? Hè? Maar ja, ja precies. Hè. Het kan heel veel zijn. Maar ja, het is ook niet zo, zo moeten wij er ook niet naar kijken. Hè? Want weet je, dan kijk je ernaar zoals bijvoorbeeld die fariseeën ernaar zouden kijken. En dat moet je natuurlijk niet doen. Want wat het meest, tussen aanhalingstekens, waardeloze in de ogen van de mens, is in de ogen van God waardevol. Hè? Ja, ook voor die ene, want ook die penning, hè, dat staat hier ook weer, die penning wordt teruggevonden. En dan staat er in vers 10, zo zeg ik u, is er blijdschap voor de engelen van God over één zondaar die zich bekeert. Dus het gaat hier, die penning is weer een beeld van zo'n zondaar. En die kan dan in de ogen van, zeg maar even, de herders, de valse herders, de verkeerde herders, de huurlingen, kan die ene zondaar een waardeloos figuur zijn, maar in de ogen van God, ja, bestaat dat niet op die manier. He, en dat is natuurlijk altijd goed om te weten. He, dat mag je ook voor jezelf weten. Je kunt bij wijze van spreken jezelf nog zo waardeloos vinden als maar kan. He, want sommige mensen die hebben een zelfbeeld waar je niet blij van wordt. Maar je moet je wel voorstellen dat de Heer alles voor jou overgehad heeft. Namelijk zijn zoon. He, om je te redden. Hij heeft gezocht en hij heeft gevonden. Als je tot het geloof bent gekomen in de Heer Jezus Christus, dan kun je ook echt zeggen van ja, ik ben gevonden. En dat is ja, waar dit ons ook bij bepaalt. Hè? Dan hoeven we niet te denken van nou ja, wat ben ik zelf dan belangrijk of zo. Hè, maar in de ogen van God. Hè, Paulus die zegt dat zo mooi in Handelingen 20. Hè, ik acht mijn leven niet kostbaar voor mijzelf. Nee, nou, zo kan dat. Dat is de houding van de dienstknecht van de Heer. Ik acht mijn leven niet kostbaar voor mijzelf. Dat is ook wat de Heer Jezus uiteindelijk gedaan heeft. Hij heeft zich vernietigd, leeggemaakt tot de dood, ja de kruisdood aan toe. Hij achtte zijn leven niet kostbaar voor zichzelf. Dat is de gezindheid van Christus. Maar, dat wil niet zeggen dat God dat leven niet kostbaar acht. En dat is de andere kant. Hier wordt die penning die kwijt is, die wordt teruggevonden. En dan staat er ook weer meteen dus bij wat ik net zei, vers 10. Hè, dat daar het vergelijk is tussen die penning en de zondaar die zich bekeert. Dat laatste, dat staat niet bij de geschiedenis over die twee zonen. Of de gelijkenis over die twee zonen. Dat staat dus alleen bij het schaap en bij de penning. Daarbij staat de vergelijking met een zondaar die zich bekeert. Niet bij die gelijkenis over de twee zonen, wel bij de gelijkenis over het schaap en de penning. Dan kan je aan de ene kant zeggen van, nou ja, maar dat heeft ermee te maken omdat dat, het is een dier en het is een attribuut. He, en een dier kan niet overleggen van, nou, laat ik eens de Heer gaan zoeken. Of laat ik mij eens bekeren. En een penning kan dat natuurlijk al helemaal niet. Weet je, zo zou je dat kunnen opvatten, dat daarom erbij staat, nou, zo verblijdt de Heer zich over die ene zondaar. Maar he, dat zal ongetwijfeld meespelen. Je kunt ook zeggen van, nou, dat er niet bij staat in het gedeelte over de verloren zoon. Dat laat zien dat het daarover net iets anders gaat. Daar gaat het over die twee zonen van één vader. Ik vind het een prachtige geschiedenis. En het is een geschiedenis waarin, ja, hij heet ook de verloren zoon. Waarin die verloren zoon dus ook altijd de meeste aandacht krijgt. Hè? Want ja, die maakt het ervan, hè. Je leeft maar één keer, moet die gedachte hebben, dus laat ik de bloemetjes maar buiten zetten. Nou, dat is ook wat er aan de hand is, dat is ook wat hij heeft gedaan. Hij is naar zijn vader toegestapt en hij vraagt van, nou, geef mij maar mijn deel. En hij maakt dat op. Nou ja, we kennen die geschiedenis wel. En dan staat er op een zeker moment dat hij tot het besluit komt van, dit kan zo niet. Ik ga terug, ik zeg, vader, ik heb gezondigd tegen u en de hemel en ik ben het niet waard om uw zoon genoemd te worden. En dan gaat die zoon, die gaat terug en dan staat er in vers 20, hij stond op en ging naar zijn vader. Net toen hij dat één keer bedacht had, hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, toen hij nog ver was, ver weg was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde. Ja, er staat nog bij hem tegemoet. Maar ja, dat snappen we op zich ook wel natuurlijk. Maar het komt er in ieder geval op neer dat die vader die begon te rennen. En hij viel hem om de hals en kuste hem. Nou, ik denk dat die zoon toen wel al wist dat goed zat. Maar goed, hij had zich toch voorgenomen om dat te zeggen. Dus hij zei het dan toch nog maar een keer. He, ik heb gezondigd tegen de hemel en zo. En dan staat er he, dat die vader zijn slaven roept. En nou, dan moet het beste gewaad gehaald worden. En er moet feest gevierd worden. En dat gebeurt dan ook. En dan zegt die vader er ook bij in vers 24. En dat is eigenlijk, ja, eigenlijk al een soort van afsluiting van deze gelijkenis. Er staat in vers 24. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Dus hij was dood en is levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Hij was dood omdat hij niet meer in het zicht van de vader was. En daardoor ja, was daar ook geen, wat we dan noemen, gemeenschap meer tussen de vader en deze zoon. Ja, dat betekent dood. Hij was dood. Nou goed, eigenlijk had het hier kunnen stoppen, maar we hebben nog die oudste zoon, die zat er ook nog. En die hoort dat allemaal zo, vers 25, hij was op de akker, hij hoort muziek en rijdans. En dan vraagt hij wat er aan de hand is en dan is die broer teruggekomen. En dan staat er in vers 28, hij werd boos. Hij wilde niet naar binnen gaan. Dus hij werd boos, hij wilde niet naar binnen gaan. En dan ja, zit hij daar toch een beetje te morren tegen zijn vader. Als je nog heel even kijkt naar het begin van dit hoofdstuk. Hè, daar staat, want het ligt natuurlijk wel allemaal in de lijn van de eerste paar versen. Daar staat over dat de tollenaars en zondaars bij hem kwamen om hem te horen. En dan staat in vers 2, en de fariseeën en schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden, deze ontvangt zondaars en eet met hen. Nou, dat morren, hè, dat zie je als het ware ook wel wat terug bij die oudste zoon. die wordt boos. En nou ja, wat hij eigenlijk zegt van, ik heb altijd goed mijn best gedaan. Ik heb altijd netjes geleefd en ik ben altijd bezig geweest. En dan zegt hij, ja, dat vind ik wel mooi klinken. U hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Hè? Nou. En nou is hij gekomen. En nou hebt u voor hem het gemeste kalf, notabene, geslacht. Dus ja, eigenlijk wel een hele sneuwe en trieste toestand. Het verliezen, vooral met betrekking tot die zoon, dat komt steeds duidelijk naar voren dat verliezen, dat is eigenlijk dood zijn. Een penning kan natuurlijk niet dood zijn, die kun je kwijt zijn. Een schaap kan wel dood zijn. Maar goed, daar staat dat er niet zo bij. Hier in dit geval, het geval van de zoon, daar staat, ja, hij is eigenlijk dood geweest. En hij is levend geworden. Die zoon die is teruggekeerd. En tegelijkertijd was er altijd een andere zoon. Dus aan de ene kant denk ik dat je met deze gelijkenis, daar heb je het beeld van degene die er gewoon altijd zijn. Je zou kunnen zeggen zo in eerste instantie, nou, de fariseeën en schriftgeleerden die altijd maar bezig zijn met het woord van God. Die denken altijd maar goed gedaan te hebben. En dan zou de Heer zomaar opeens stel van die zondaars en tollenaars willen aanvaarden. Dat zou je aan één kant kunnen denken. Ik denk, je zou ook het een beetje anders kunnen zien. En dat je die oudste zoon ziet als de oudste zoon van God. In die zin dat daarmee het huis van Juda bedoeld wordt. Het Joodse volk. En in de tijd dat de Heer Jezus op aarde was, was het Joodse volk, dat was het dichtstbij voor de Heer. Maar dat andere deel van het volk, namelijk Israël, het huis van Israël, ja, dat was weg. Was onder de volken, dat moest teruggebracht worden, dat moest ook behouden worden. En ik denk dat je het ook zo kunt zien. Dus dat die twee zonen staan voor de twee koninkrijken waar God mee handelt. Waarvan het ene koninkrijk, ja, op een relatief korte ballingschap van 70 jaar na, altijd bij de Heer is gebleven. In ieder geval tot en met de tijd waarin de Heer Jezus hier op aarde is. En waarvan het andere volk, ja, verloren was. Het was weg. Maar de Heer die ziet ze terugkomen. Want de Heer is van meet af aan erop bedacht geweest een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. Dat moet goed komen. Wat je in deze geschiedenis ook ziet, dat is dat die zoon zelf op een gegeven moment, en daar heb je een stukje genade, hè? Dat die zoon zelf zegt, ik ga naar mijn vader, ik sta op, ik ga naar mijn vader en ik zeg, ik heb gezondigd. Dat is aan de ene kant. Maar de andere kant is dat er in vers 24 staat dat die vader zegt, mijn zoon was dood. Hij is weer levend geworden en dan zegt hij, hij was verloren en is gevonden. En als dat er zo staat, hij is gevonden, dan betekent dat dus dat er iemand op zoek is geweest. Dat wordt hier niet met zoveel woorden gezegd. Maar je snapt hem natuurlijk al, je voelt hem al aankomen. Degene die zoekt, dat is de vader. De vader is het die aan het zoeken is. Wat wij zien in deze gelijkenis, dat is alleen maar die zoon die zijn hele vermogen er doorheen jaagt. En die dan op tot berouw komt en dan besluit om naar zijn vader terug te keren. Dat is natuurlijk prachtig. Maar we zien hier ook de andere kant. Hij was verloren en hij is gevonden. En als je gevonden wordt, dan word je door iemand gevonden. En deze zoon, ja, die wordt uiteindelijk door zijn vader gevonden. En die oudste zoon, nou, die heeft daar grote moeite mee. Misschien dat het op ons ook wel een beetje onrechtvaardig overkomt, dat kan best. Maar weet je wat zo mooi is voor die oudste? En daar klinkt ook zoveel liefde uit, hè? Dat is wat er in vers 31 staat. Die vader, die zegt tegen die zoon, en daar sluit het eigenlijk ook mee af. Hij zegt, kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. En dat is het voorrecht van als je altijd bij de vader bent. En dat was die oudste man, zoon, die was dat gewoon helemaal kwijt. Die wist dat niet meer. En die vader die zegt dat, ja, maar jij bent toch al het mijne is van jou. Wat maak je je nou druk? Hè? Wij zouden vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou, die was dood en hij is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En dat is, wat er in vers 32 staat, dat is de tweede afronding van deze gelijkenis. De eerste die vind je in vers 24 en de tweede in vers 32. En broeders en zussen, dat is nou ook precies hè, wat wij in ieder geval ook mogen weten. Natuurlijk, ik snap wel, het gaat dan niet direct hier over ons. Maar dat zinnetje uit vers 31, ja, dat spreekt mij dan toch wel altijd enorm aan. Als je positie, als je die realiseert die je hebt in Christus, hè, dan geldt voor ons bij uitstek dat de Vader tegen ons zegt van kind, jij bent altijd bij mij. Hè, en misschien dat wij dat niet altijd zo ervaren of zo, of dat we wel eens denken van nou, zal wel, maar ik merk er niks van, weet je wel. Maar dat is onze positie, dat is de plek die we ontvangen hebben. We zijn met Christus, verborgen in God. En daarom hè, zegt de Heer, kind, jij bent altijd bij mij. En dat blijkt zoveel van de zorgende hemelse vader uit. Hè, de vader die in eerste instantie bij die andere zoon met innerlijke ontferming bewogen was. Maar die vader die was ook met diezelfde ontferming over ons bewogen. En wij zijn altijd bij hem. En al het mijne, zegt de Heer, dat is van u. En wij mogen weten dat we onnoemelijk rijk geworden zijn in de Heer Jezus Christus. Nou, tot slot. Ik heb ook nog even, dat is een beetje tik van mij. Maar ik heb ook nog even gekeken in de late brieven van Paulus. Van waar kom je nou verliezen tegen? En waar kom je het vinden tegen? Want dat vind ik altijd nog wel belangrijk. Nou, dan kunnen we heel snel mee klaar zijn, want verliezen komt niet voor in de late brieven van Paulus. He, daar raak je niks kwijt, zeg maar. Nee. He, dus daar kan ik dus ook niks over lezen. Het vinden wel. Vinden komt in totaal 4 keer voor, maar ik lees daarvan even 2 keer en die vinden we in de Filippenzenbrief. En dat zijn wel 2 mooie teksten. Die over het vinden gaan. De eerste tekst, dat is de tekst uit Filippenzen 2, vanaf vers 5, daar gaat het over de gezindheid van de Heer Jezus Christus. En er staat vers 5, laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft, door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En dit is het vers waar het om gaat, in gedaante als een mens bevonden, daar heb je dat werkwoord vinden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Dus hier hebben we de Heer Jezus, dat is de Zoon van God. En over de Zoon van God kunnen we uiteindelijk zeggen dat hij en gestorven was, hij was dood, en weer levend is geworden. En dat zijn nou net de uitdrukkingen die Lucas ook nog gebruikt in dat gedeelte. We hebben hier de Zoon van God die zich eigenlijk vereenzelvigd heeft met het lot van alles en iedereen die verloren is. En daardoor die vernedering heeft gehad. Hij moest dat doen door uiteindelijk mens te worden. Hij werd in zijn gedaante als een mens bevonden of gevonden. Zodat toen de mensen naar hem keken, dat ze inderdaad zeiden van, nou ja, dit is een mens. Hij was zelfs zo menselijk dat heel veel mensen niet meer inzagen dat hij Gods zoon was. Zo menselijk zag hij eruit. En zo heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. En daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Dus deze mijn zoon was dood en is levend geworden. Dat kon de hemelse vader over de Heer Jezus Christus zeggen. En die zoon, die heeft de hoge positie, uitermate hoge positie, terug ontvangen. En zo kan de vader tegen de zoon ook zeggen, kind, al het mijne is het jouwe. En het, ja, je mag er helemaal vrij gebruik van maken. Kijk, dat wij dat kunnen zeggen, dat komt omdat we in Christus zijn. De zoon, ja, voor wie beide lijnen eigenlijk gelden. Die je in die gelijkenis over die twee andere zonen leest. En de andere keer, in de Filippenzenbrief tenminste, dat het woord voorkomt, dat is in Filippenzen 3. In Filippenzen 2 gaat het over de vernedering van Christus en de verhoging van Christus. In Filippenzen 3 gaat het over de vernedering van Paulus. En daarop volgend wie hij mag zijn in Christus. Nou, en dat begint al zo'n beetje vers 7. Daar staat, maar wat voor mij winst was, heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Here. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. En daar komt hij. En in hem gevonden wordt. Niet meer met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is. Maar die door het geloof van, moet er staan, Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Kijk, en dat is waar Paulus, ja, zich naar uitstrekte. Het gaat er niet om wat ik kan, wie ik ben, wat ik allemaal tot stand breng. Maar het gaat erom dat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word. En dan word je in hem gevonden. Je wordt in Christus gevonden. Dus dat betekent dat Christus niet de zoeker is. Maar je wordt wel gevonden. Dus de zoeker, dat is de Vader. Want die zoekt. En de Vader die zoekt en hij heeft ook ons gevonden in Christus. Dit streven, tussen aanhalingstekens, van Paulus, gezindheid van Paulus, weet je, dat zou ook ons streven moeten zijn. Dat wij denken van ja, het gaat er uiteindelijk om dat ik Christus mag winnen, dat Christus de belangrijkste plaats in mijn leven inneemt en dat ik door de Vader in hem gevonden word. Dat is waar het steeds weer op aankomt. En broeders en zusters, wat onze positie betreft kunnen we dat ook gewoon zeggen. De Vader heeft ons gevonden in Christus. En daar heb je er weer een, dacht de Vader. Die moet ik vinden. Ik heb hem gezocht en die heb ik gevonden. En hebben wij misschien het idee van, nou weet je, er is een moment in mijn leven geweest dat ik zal opstaan en naar mijn Vader gaan en zeggen, ik heb tot tegen u gezondigd. En misschien ben je wel op een hele andere manier tot geloof gekomen. Maar uiteindelijk is het de Vader die zoekt en die vindt. Nou, wat vind je ervan? Hè? Het is toch mooi. Tot zover. We gaan danken. Ja, lieve Vader in de hemel, dank u wel, Heren, dat we tot u mogen komen. Dank u wel, Heren, dat we dat in alle vrijmoedigheid mogen doen. Heren, wat is het toch een voorrecht dat we u mogen kennen en dat u als onze hemelse Vader voor ons zorgt. Dat u weet wat we nodig hebben. Heren, u weet dat beter dan wij zelf. En we danken, Heren, dat we daarom ook in alles helemaal op u vertrouwen mogen. Dank u wel, Heer, dat u zocht, dat u het verlorene gezocht hebt. Heer, en dat u het gezocht hebt in uw Zoon, in de Heer Jezus Christus. Heren, we lezen regelmatig in het evangelie dat de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken. En Heren, we weten, Heren, dat dat allemaal in de eerste plaats gaat over uw volk, het verlorene, om dat te zoeken. En we weten ook, Heren, dat u degene onder uw volk, Heren, die luisterden naar uw stem, uw schapen, Heren, dat u hen ook gevonden hebt. En Heren, we danken u zo, Heren, dat ook wij mogen weten, inmiddels, dat we gevonden zijn door u. Heren, want ja, u bent degene die zoekt. U bent degene die in ontferming zich over ons ontfermt. Dank u wel daarvoor. Heer, en dank dat we dat ook elke dag opnieuw mogen weten, dat we daaruit leven mogen met die wetenschap, dat we het van u verwachten mogen in alles. Heer, en dank u wel. U bent de Vader, Heere, de oorsprong van alle dingen. En we willen u loven en prijzen dat we u hebben mogen leren kennen als de Vader van onze Heer Jezus Christus, in wie u ons in uw genade hebt aanvaard. We danken u daarvoor, Heere. En we bidden dat we dat ook steeds beter mogen begrijpen, dat dat ook steeds meer het uitgangspunt mag worden en zijn van ons leven. Heer, en dat we steeds meer mogen zien dat het niet om onze gerechtigheid gaat, maar Heer, dat we gevonden mogen worden in u. Heer, en daarmee een gerechtigheid hebben die ons is toegerekend door het geloof van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Dank u wel daarvoor. Heer, en zo dragen we elkaar aan u op, bevelen elkaar aan uw genade toe. En we danken dat we weten mogen, Heer, dat u in alle omstandigheden bij ons bent en voor ons zorgt. En altijd het goede met ons voor hebt. Daar danken we u voor, uit genade. Amen. Amen.